Gemeente, laten we deze dienst met elkaar beginnen en zingen uit Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en wat daar verder volgt. Het schriftgedeelte van vanmiddag kunt u vinden in Numeri 27, vers 1 tot en met 11. Maar eerst beleiden wij het christelijk geloof met de 12 artikelen. En aansluitend met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. En daarna zingen we Psalm 89, vers 8.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen we uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk Hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de eerste rechtheid door een eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit loutere genade uitverkoren heeft in Christus, terwijl hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en een hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons heeft begenadigd, heeft in de geliefde en elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Lezen nu nummer 27, de eerste 11 versen. Toen naderden de dochters van Selafiat, de zoon van Efer, de zoon van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen zijner dochteren: Machla, Noah, Ochla, Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar de priester, en voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet geweest in het midden van de vergadering degenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou de naam onze vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden? Omdat hij geen zoon heeft, geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: de dochter van Selafiat spreekt recht. Gij zult haar ganselijk geven, de bezitting eener erfenis in het midden van de broeders haar vaders. En gij zult de erfenis als vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. Indien hij nu geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijns vaders geven. En indien ook zijn vader geen broederen heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij erfelijk bezitte. Dit zal de kinderen Israëls tot een inzetting des rechts zijn, gelijk als de Heere Mozes geboden heeft.
Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen. En dat doen we uit Psalm 105, vers 1, 7 en 24. En tijdens het zingen zal er ook gecollecteerd worden. Eerste zakje diakonie, met name voor de gehandicaptenzorg. En de tweede voor de kerk en de uitgangscollecte is voor het deputaatschap evangelisatie. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben. Numeri 27, vers 1a. Waar het woord des Heren aldus luidt. Toen naderden de dochters van Zelaviat. Deze schriftwoorden bepalen ons bij de dochters van Zelaviat. We zullen in de eerste plaats spreken over de omstandigheden waarin zij naderden. In de tweede plaats zullen wij spreken over het gebed waarmee zij naderden. Ten slotte, in ons derde punt ook over de erfenis waartoe zij naderden. Dus de dochters van Zelaviat, dat is het thema, de omstandigheden waaronder zij naderden, het gebed waarmee zij naderden en de erfenis waartoe zij naderden. De omstandigheden. In onze tekstwoorden en het verband waarin zij staan, zien wij in gedachten het volk Israël in de woestijn. Wat heeft dat volk in die 40 jaar door de woestijn allemaal al meegemaakt? In die tijd hebben ze veel zegeningen ontvangen. Meisjes en jongens, jullie weten het ook wel. Heeft de Heer niet iedere keer gezorgd dat er manna, hemels brood, bij hun tenten lag? De Heer had er ook iedere dag voor gezorgd dat er water was uit de steenrots. Wat heeft de Heer goed voor dit volk gezorgd? En toch, ondanks de vele zegeningen die ze ontvangen hadden, moet de Heer over dat volk klagen. Zij zijn een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk. Ja, dat zien we nu ook. Want in het hoofdstuk dat voorafgaat aan onze tekstwoorden lezen we ook zo'n hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Immers is het volk Israël genaderd tot aan de grenzen van Moab. Daar in Moab is een koning die Balak heet. Balak is bang geworden van het volk van Israël, want hij had gehoord hoe de Heere tot het volk gesproken had. Hij had gehoord hoe de Heere ook de vijanden van Israël verslagen had. En wat doet Balak dan? Wel, hij roept een waarzegger bij zich, Bileam. Hij zegt tegen Bileam, je kunt heel veel geld van mij krijgen als je dat volk vervloekt. Jullie begrijpen wel, meisjes en jongens, Bileam wilde heel graag dat geld hebben. Maar dan blijkt dat Bileam niet zomaar kan doen wat hij wil. Dat Bileam geen baas over zichzelf is. Want in plaats van vloeken, moet hij dat volk tot driemaal toe zegenen. In plaats van sterven mag hij spreken over leven. In plaats van duisternis moet hij profeteren over de ster die zal opgaan uit Jacob, de Heer Jezus. Bileam moet zeggen, welgelukzalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere, het schild van uw hulp en die een zwaard is uw hoogheid. Lezen we in Deuteronomium 33. Maar ja, al moet Bileam het volk Israël dan zegenen, hij wil toch graag dat geld van koning Balak hebben. En daarom geeft hij Balak een duivelse raad. Hij zegt, koning, weet je wat u moet doen? U moet vriendschap sluiten met Israël. En u moet een heel groot feest beleggen voor onze god Baal Peor. En dan moet u Israël voor dit feest uitnodigen. U zult het zien, koning. Hun God is een rechtvaardig God. Een God die jaloers is op zijn eer. Als zij meedoen met het feest van Baal Peor, dan zullen ze gestraft worden door God. Een duivelse raad. Zo gebeurt het ook. Balak heeft vriendschap gesloten met Israël. Een feest voor Baal Peor georganiseerd, Israël uitgenodigd en Israël doet mee. Dan komt de Heere met zijn toorn, met zijn wraak. We lezen dat er dan 24.000 Israëlieten sterven onder het heilige oordeel van God. Dat is nu de zwarte bladzijde die voorafgaat aan ons tekstwoord. Wat gebeurt er dan? Na deze ontzettende gebeurtenis krijgt Mozes bevel om alle strijdbare mannen boven de 20 te tellen. boven de 20 jaar te tellen. Naar het aantal dat daar geteld wordt, zal straks het land Kanaan, dat zij binnen mogen trekken, verdeeld worden. Gemeente, let eens op dat wonder. Ondanks de vreselijke zonde van Israël, dat ze daar een feest hielden voor Baal Peor, heeft God zijn volk niet losgelaten. Integendeel, nu al wordt het land Kanaan verdeeld. Wie ervoor in aanmerking komt, krijgt een erfdeel in Kanaan. Een stuk land waar huizen op gebouwd kunnen worden met een akker, met een tuin. Wat een blijdschap onder het volk, want nu merken ze, God heeft ons toch niet losgelaten. Hij zei niet, Kanaan krijgen jullie niet, nu jullie zo gezondigd hebben. Integendeel, God houdt zich aan zijn belofte. Het land wordt verdeeld onder de daarvoor in aanmerking komende mannen. Als het dan verdeeld is, dan komen we bij onze tekstwoorden. Want dan naderen de dochters van Zelavia tot Mozes. Dat zegt onze tekst immers. Toen naderden de dochters van Zelavia. Toen. Dat was toen dat land verdeeld was onder de strijdbare mannen. Want ja, de dochters van Zelavia, van 5 meisjes, van wie de namen ook genoemd worden, Machla, Noah, Hogla, Milka, Tirza, hebben helemaal geen recht om een gedeelte van dat land Kanaan toebedeeld te krijgen. Geen recht op een erfdeel in Kanaan. Waarom hadden de dochters van Zelavia geen recht? Wel, de wet sloot hen uit. In de wet van God stond dat alleen zonen mochten erven en geen dochters. Zelavia, hun vader, was gestorven. De 5 meisjes hadden geen broers en daarom kwamen ze niet in aanmerking om een erfdeel te ontvangen. Deze meisjes hebben de wet tegen. Er is niets wat voor hen pleit. Ze staan er radicaal buiten, want ze hebben geen broers. De wet van God sluit deze meisjes uit. Dus deze meisjes moesten het ervaren, dat de wet krachteloos is om hen een erfdeel te geven in het land. Dat is de eerste les die we uit deze geschiedenis leren. De wet geeft hen geen recht op een erfdeel. Dat is nu in geestelijk opzicht ook waar. De wet is krachteloos om een erfdeel in het hemelse Kanaan te schenken. Want dan zie ik de lijn uit het Oude Testament zo doorlopen naar het Nieuwe Testament. Paulus zegt eigenlijk precies hetzelfde in Romeinen 3 vers 20. Uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Gemeente, nu kijk ik u als het ware allemaal aan. Want u weet wel dat elk Bijbelgedeelte een persoonlijke spits heeft, onze tekst ook. En daarom vraag ik u, heb jij dat al bevindelijk geleerd in uw leven? En dit is niet alleen een vraag voor oude mensen, meisjes en jongens. Ik vraag dit ook aan jullie. Heb jij in je leven geleerd en gezien dat de wet geen kracht heeft je een erfdeel te geven? Want ja, er zijn mensen die leven alsof ze door de wet de hemelse erfenis kunnen ontvangen. Ze leven van gebod tot gebod en van regel op regel en van plicht tot plicht. Ze doen hun best. Ze reformeren hun leven. Ze bidden en lezen. En met dit alles hebben ze stilletjes een hoop dat het allemaal nog wel goed zou komen. Misschien ben u en jij ben ik het wel. Maar gemeente, het is niet waar, want de wet is krachteloos de erfenis te geven. Want uit de werken van de wet zal niemand gerechtvaardigd worden. En dat is iets dat de Heere al Gods kinderen leert verstaan. Immers, als de Heere ons zaligmakend door zijn woord en geest gaat ontdekken aan onze zonde, en als wij ontdekt worden aan onze schuld voor God, dan kunnen we vanuit dat verbroken werkverbond gaan proberen om door de wet een erfdeel te ontvangen. Dan kunnen we proberen om de Heere te gehoorzamen. Dan kunnen we proberen ons leven helemaal anders te maken, de zonde overwinnen en die zonde in ons leven weg te bannen. Maar weet u wat dan het gevolg is? Als we één zonde overwonnen hebben, dan komen er in het hart wel 10 zonden voor terug. Dan wordt het ingeleefd, minder zonde doen en grote zonde in onszelf worden tegenover een heilig en rechtvaardige God. Heeft u dat nu al persoonlijk in uw eigen leven geleerd? En jullie, jongens en meisjes, dat de wet krachteloos is tot de erfenis? Dat moesten nu de dochters van Zelaviat ook ervaren, met betrekking tot hun erfdeel in Kanaan. Ze staan er buiten. Zit er hier nu ook zo'n man of een vrouw, een jongen of een meisje in de kerk, die er ook zo buiten staat? Ben jij dat misschien, jongen of meisje? Je voelt je niet meer thuis in de wereld en bij de dingen van die wereld. Je kunt niet meer terug. Je staat overal buiten. Buiten de erfenis en buiten Gods kinderen. Dan zeg je, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Geen plaats onder Gods volk. Geen plaats onder Gods kinderen, maar ook niet meer in de wereld. Dat leren deze meisjes ook. Ze hebben geen recht. Dat vinden ze heel erg. Nee, die meisjes zeggen nu niet, wij kunnen er toch niets aan doen dat we geen broers aan hebben. Wij kunnen het toch niet helpen dat de wet zo is. Het is nu eenmaal zo. Nee, het vervult deze meisjes met diepe smart. En weet u waarom? Om dat stukje land? Om dat huisje of tuintje? Nee, maar omdat de Heere heeft gezegd, daar in Kanaan zal ik tot u komen. Daar zal ik u zegenen. Het ging deze meisjes niet om het land, maar om de Heere en om zijn gunst en gemeenschap. Gemeente, is het ons daar ook om te doen? Want als ik u nu vraag, wil jij graag naar de hemel? Dan denk ik dat we allemaal zeggen, natuurlijk. We willen allemaal graag naar de hemel. Maar als de Heere zaligmakend in ons hart werkt, wordt het ons om God te doen. Dan voel je jezelf buiten Gods gemeenschap staan. Dan verlang je ernaar om in de gunst van God te delen. Om in de gemeenschap met God, om in het licht van zijn vriendelijk aangezicht te verkeren. Is het u daarom te doen, meisjes en jongens? Dat moeten jullie jezelf ook afvragen. Is het me daarom te doen, om de Heere? Want daar gaat het de dochters van Zelaviat ten diepste om. En daarom komen ze tot Mozes. En nu komen we bij onze tweede gedachte, het gebed waarmee ze naderen. Maar gaan we eerst zingen Psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en wat daar verder volgt. tweede punt, het gebed waarmee ze naderden. Ja, wat gebeurt er nu? Deze meisjes kunnen niet rustig blijven zitten. Er komt in hun hart een geweldige strijd. Want in hun hart is ook het verlangen om een deel van het land Kanaan te mogen bezitten. Ik zeg het nog een keer. Het is deze meisjes niet te doen om dat land, om dat huisje, om dat tuintje, maar opdat de Heere er zou zijn. De dochters van Zelaviat weten ook dat zij nergens recht op hebben. Toch wordt het verlangen sterker. Daar gaan de meisjes naar de tent van de samenkomst. Toen naderden de dochters van Zelaviat. Wat doen ze dus? In de tent van de samenkomst richten ze zich tot de vergadering, die in Israël bevoegd was tot het nemen van beslissingen, tot Mozes, tot Eleazar, de hoge priester, tot de overste van het volk. Toen naderden de dochters van Zelaviat. Gemeente, dat deze dochters naderden, moeten we maar niet in de meisjes zelf leggen. Dat deed de Heere. God is het die hen de rust heeft opgezegd. Zo is het geestelijk nog. Immers, als de Heer in het hart werkt en ons de rust opzegt, denkt u dan dat we kunnen blijven zitten in onze ellende? Nee, dan gaan we net als deze dochters van Zelaviat naderen. Naderen tot de Heer. Dan komt dat wonderlijke in je eigen hart, wat je maar niet kan vatten. Wat je maar niet kunt begrijpen. Aan de ene kant niet te durven. En toch ook aan de andere kant niet op afstand te kunnen blijven. Aan de ene kant niet te kunnen naderen en toch niet anders te kunnen doen. Dan hart en hand op te heffen naar omhoog. Dan komt er toch dat naderen. Dan blijven we niet zitten in onze ellende. Zo ging het ook bij de dochters van Zelaviat. Toen naderden de dochters van Zelaviat tot Mozes en Eleazar. Die meisjes hebben vast vaak zo'n rechtszitting bijgewoond. Of ze hebben er andere mensen over horen vertellen. Maar nu betreft het hen zelf. Het is een groot verschil of wij horen van de nood van andere mensen, of dat wij zelf in de nood zijn. Zaken bespreken of beleven zijn nu eenmaal verschillende dingen. En nu betreft het hier henzelf. Nu moeten ze zelf voor deze aanzienlijke mensen komen, voor Mozes en Eleazar. Dat moet heel wat voor deze dochters van Zelaviat geweest zijn. Maar ze kunnen niet blijven zitten in hun ellende. Dat is nog zo. Dan is het toch dat naderen, ondanks alles, aan de ene kant niet te durven vanwege je zonde en je rechteloosheid, en aan de andere kant toch getrokken te worden met koorden van liefde. Dan komen de dochters van Zelaviat met hun verzoek. Is dat een heel lang gebed met een heleboel woorden? Nee, het is maar een heel kort gebed. Lees u het maar in het vierde vers. Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. Hoort u waar ze om vragen? Ze vragen om een erfdeel in Kanaan. In dit korte gebed belijden ze eerlijk dat ze nergens recht op hebben. En dat ze de wet tegen hebben, luistert u maar. Onze vader is gestorven in de woestijn. En hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben, in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Hoort u dat? Op een afkomst kunnen ze zich ook al niet beroepen. Want al was hun vader Zelaviat dan geen oproerling geweest, die met de opstand van Korach meegedaan had, hij had wel meegedaan met het murmureren, het opstandige gemopper van het volk. En daarom moeten ze zeggen, onze vader is in zijn zonde gestorven.
Wij zouden zeggen, onze vader is onbekeerd gestorven. Hoort u ook de droefheid in de woorden van deze meisjes? Ze zeggen het niet met hardheid. Je komt wel eens mensen tegen die zo pikkelhard een oordeel kunnen vellen over een ander. Ze zeggen dan, nou ja, een onbekeerd iemand, daar had je toch niets aan. Maar als je er iets van geleerd hebt in je leven wat het zeggen wil om onbekeerd te sterven, dan kun je dat nooit zeggen. Want dan zie je al die mensen om je heen met een ziel voor de eeuwigheid. En dan zie je hen ook reizen naar de eeuwigheid. Dan huilt ons hart, dan zeggen we, mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn vader, mijn moeder, mijn buurman is onbekeerd. Het zal toch wat zijn God te ontmoeten en niet te kunnen ontmoeten. Om net als Selaviat met Gods kinderen gegeten en gedronken te hebben, met Gods volk gebeden, gelezen en gezongen te hebben, en dan voor eeuwig om eigen schuld verloren te gaan. Daarom, jong en oud, denk aan de dochters van Selaviat. Ik roep het u toe met de liefde van mijn hart. Nader toch tot de Heere, voordat het te laat is met deze bede. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Laten we letten op de dochters van Selaviat. Ze houden niets achter. Ze bekennen alles eerlijk. Hun vader is onbekeerd gestorven. En ze hebben de wet tegen die hen uitsluit. Hun vader had geen zonen, dus ze mogen niet erven. Toch, ondanks dat ze alles tegen hebben, roepen ze, geef ons een erfenis in het midden van de broeders van onze vader. Zo komen de dochters van Selaviat met een nood tot Mozes. Als ze zo tot hem komen, ziet hij hen staan als de middelaar. En hij luistert naar die meisjes. Ze hebben geen recht op een erfenis. En zonder een erfdeel kunnen ze niet leven. We zien dat Mozes hier staat tussen het volk en God. Als we Mozes zo zien staan, denken we vanzelf aan de grote middelaar, de Heer Jezus Christus. Immers, zoals de beden van de dochters van Selaviat op het hart van Mozes weegt, zo wegen nu ook de behoeften van de arme zondaar op het hart van de middelaar Gods en der mensen. Wij weten soms zelfs niet dat er een onzichtbare middelaar staat tussen ons en de Heere, omdat we hem nog niet kennen als de grote voorbidder bij de Vader. Toch is hij de enige toegang om tot God te komen. Buiten de grote middelaar en de Heere Jezus zal er nooit één gebed van een rechteloze zondaar worden verhoord. En daarom zien we achter Mozes, de Heer Jezus. Wat heeft de Heer Jezus de smaadheid van zijn volk gedragen? Wat leeft de Heer Jezus bij de Vader om altijd voor rechtelozen te bidden en te eisen? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die Gij mij gegeven heeft. We lezen dat in Johannes 17, vers 24. O, die grote middelaar, die ik u en jou prikken mag, zal rechtelozen niet in de steek laten. Hij zal mensen die de wet tegen hebben en die door de wet uitgesloten worden, niet in de steek laten. Ook niet die rechteloze man of vrouw. Ook niet die rechteloze jongen of meisje die hier in de kerk zit en verlegen is om de erfenis. Dan zegt hij, zo vriendelijk en welmenend, nader maar tot mij. O gemeente, als voor ons eens zal gelden wat hier in deze tekstwoorden staat, toen naderde. En ik hoop dan dat uw eigen naam ingevuld mag worden. En ook jullie naam, jongens en meisjes. Toen naderde die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En hij zegt het zelf, wend u naar mij toe en wordt behouden. In Jesaja 45, dan mag ik u preken dat de grote middelaar, de Heer Jezus, geen voorwaarden stelt. Dan mag u komen, zoals u bent, ook al bent u een rechteloze, ook al hebt u de wet tegen, en al bent u een buitenstaander, want hij wijst zulke zielen niet af. Kijk, zo is Mozes hier een type van de Heer Jezus. Mozes die zelf zou profiteren, een profeet uit het midden van u, uit uw broeders als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Dat lezen we in Deuteronomium 18, vers 15. Daar staat Mozes dan met het gebed van de dochters van Zelaviat. Wat moet hij nu? Hij kan toch niet tegen die meisjes zeggen, ik zal wel zorgen dat ik een maasje in de wet kan vinden. Er is altijd wel een maas in de wet te vinden, zodat ik voor jullie ook wat kan regelen. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat Mozes zelf de wet van God lief heeft, kon hij dat niet zeggen. De wet van God sloot die meisjes buiten. Maar wat doet Mozes dan? Gaat hij dan te raden bij Eleazar en zegt hij, we moeten toch wat zien te regelen voor die meisjes. Ze meden het zo goed. Nee, dat doet Mozes ook niet. Want Mozes weet wel dat Eleazar het ook niet kan oplossen. Toch hoort hij hun nood en hun diep verlangen. Wat doet Mozes dan? Wel, Mozes gaat de eenzaamheid van het heiligdom in om te bidden. Gemeente, gaat u ook wel eens zo de binnenkamer in? Ook met dat raadsel in uw leven, getrokken te worden en de wet tegen te hebben en de vloek van de Sinaï te horen. En toch, al durf je niet hem, net als de bloedvloeiende vrouw, achterna te schreien. Hebt u toen in de binnenkamer de geest van God al eens horen zuchten, te midden van de vertwijfelingen in uw hart, dat u er geen recht op hebt? En de wet u buitensluit en u alles verzondigd hebt in uw leven, dan toch de wet van God te horen klagen, te midden van alle aanvechtingen in uw hart, geheel ontgrond, geheel ontbloot, van al het onze afgebracht, om dan de Heere toe te vallen, want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar Mozes krijgt antwoord van de Heere. Lees het maar in het 7e vers. De dochters van Zelaviat spreken recht. Hoort u dat, gemeente? Hoort u dat, kinderen? Geen recht en toch recht. We moeten opletten, want de Heere zegt niet, de dochters van Zelaviat hebben recht, want ze hebben helemaal geen recht. Maar de Heere zegt, de dochters van Zelaviat spreken recht. De Heere zegt dat de dochters van Zelaviat de waarheid hebben gezegd. Alle roem was uitgesloten. Ze konden nergens aanspraak op maken. Maar juist omdat ze komen zoals ze zijn, rechteloos. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Daarom zegt de Heere, de dochters van Zelaviat spreken recht. Ze hebben heel hun hart voor de Heere mogen uitstorten. Hebt u dat al eens mogen doen, gemeente, net als die dochters van Zelaviat en jullie jongens en meisjes? Dat we net als deze meisjes onszelf zijn afgevallen en de Heere zijn toegevallen? Toch blijven bedelen om die erfenis? Zeker, als we onder de waarheid leven en eronder opgevoed zijn, zeggen we het zo gemakkelijk, Heere. Ik heb het verbeurd en verzondigd. Maar het is wat anders om het in de praktijk van ons leven te ervaren. Als het eens echt waar wordt, dan gaan we uitroepen, Heere, ik heb alles verbeurd en verzondigd. En ik heb geen recht. En ik heb de wet tegen. En ik sta er buiten. Toch die erfenis niet te kunnen missen in het hemelse Kanaan. Is dat bij u alleen zwaar geworden? Want dan kan het gebeuren dat we 's nachts ons kussen nat maken met onze tranen. En dan gaan we ook Hiskia verstaan toen hij zo ziek was. en zijn aangezicht naar de muur keerde en kirde als een duif en piepte als een zwaluw. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Maar wat een wonder, als ik er buiten sta en als ik alles eerlijk tegen de Heere mag zeggen en toch die erfenis niet kan missen, dan spreekt de Heere nog, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, spreekt recht. Dan hoort hij dat zuchten en dat klagen en hij verhoort, ja, de dochters van Selaviat spreken recht. Ze waren helemaal niet naar voren gekomen om te getuigen dat ze er recht op hadden, maar ze hadden zoveel krediet op de Heere, vertrouwen in de Heere, dat ze het waagden op naar Mozes te gaan. De dochters van Selaviat spreken recht. Dan zegt de Heere dat ze een erfdeel krijgen. Wat is dat meegevallen? Want Gods volk moet ook nog leven van de meevallers. En dat geldt ook voor de dochters van Selaviat. Wat is dat meegevallen? Wat hebben ze gekregen, meisjes en jongens? Een mooi huisje, een mooi tuintje, een mooi akkertje? Nee, dat hebben ze later wel gekregen, maar dat was niet het belangrijkste. Al hadden ze heel Kanaän gekregen, dan waren ze nog niet zo blij geweest als nu. Het belangrijkste is dat ze een plaats hebben gekregen onder het volk des Heren. God heeft aan zijn recht voldoening gekregen. En nu neemt hij uit vrije goedheid en soeverein welbehagen deze dochters aan. Ze krijgen een plaats onder Gods kinderen in het beloofde land. Wat is de Heere dan goed? Want dan gaat de kerk zingen. En laten we dat nu ook eerst doen. Uit Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven en wat daar verder volgt. Derde punt, de erfenis waartoe zij naderden. We hebben het gehoord. Het was de erfenis in het beloofde Kanaän. Maar dan moesten deze dochters van Selaviat nog veel meemaken, voordat ze echt onder de vijgenboom en onder de wijnstok konden zitten. Zo is het nog. Er kan immers zo'n tijd liggen tussen de belofte en de vervulling van de belofte. Denkt u maar aan Jacob. Wat lag er een tijd tussen Bethel en Pniel? Pniel, waar hij de vervulling van de belofte zou ontvangen. Wat een tijd van worstelen is dat geweest voor Jacob. In die tijd tussen de belofte en de vervulling daarvan kan het wel eens lijken of de vervulling van de belofte in ons leven steeds onmogelijker wordt, steeds moeilijker. Dat we het wel eens moeten zeggen, zouden Gods beloftenissen dan immer haar vervulling missen? Maar de Heere is getrouw. Hij vervult zijn belofte. Dat heeft hij ook in het leven van deze dochters van Zelaviat gedaan. Straks mogen ze een erfdeel krijgen in het beloofde land Kanaan. Dan krijgen ze straks die erfenis uit de handen van Mozes? Nee, ze krijgen de erfenis niet uit de handen van Mozes, want die mag het beloofde land niet binnengaan. Maar ze krijgen de beloofde erfenis uit de handen van Jozua. Jozua, u weet wat zijn naam betekent, want dat is dezelfde naam als Jezus die zalig maakt. Immers Jezus deelt de erfenis uit, want van de Heer Jezus mogen we zingen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen, opdat zelfs een wederhorig kroos bij u zou wonen. We hebben gezien om welke erfenis het ging, namelijk om Kanaan. Waar het die meisjes ging om de gemeenschap met God. Gemeente, leg u allemaal uw hart eens naast. Jullie ook, jongens en meisjes. Er waren wel wat moeilijke dingen in de preek vanmiddag. Maar ook veel dat jullie wel konden begrijpen. Kinderen, waar is het jullie nu om te doen? Waar gaat het je nu echt om? Ouders, gaat het om de erfenis? Gaat het ons daar nu om? Want ik weet dat als wij een aardse erfenis kunnen verwachten, dat we alles doen om die te krijgen. Er zijn best wel sterfhuizen waar de familie elkaar het huis uitvecht, om een sieraad of een kopje en een schoteltje. Maar nu gaat het om een hemelse erfenis, om een eeuwige erfenis, om het hemelse Kanaan. Om de gemeenschap met God. Wat zal het vreselijk zijn om die erfenis te missen, om die niet te verkrijgen. En daarom, jongeren, ouderen, neem dit schriftwoord mee naar huis. Toen naderden de dochters van Zelaviat. Nee, het niet met je armen over elkaar zitten en afwachten en zeggen, het mocht nog eens anders worden bij mij. En intussen je alleen maar druk maken over de dingen van de tijd of in de zonde opgaan. Maar dat het zo mocht gaan leven in ons leven. Toen naderden de dochters van Zelaviat, bedelend, worstelend, smekend. Want de Heere wil erom gebeden zijn. Worstel om die hemelse erfenis. Jullie ook kinderen, als je vanavond naar bed gaat. Doe je je avondgebed, maar als je dan op bed ligt, mag je het nog een extra keer doen. Je handen vouwen en vragen, Heere, zou u mij dat ook willen geven, zoals de dochters van Zelaviat? Want echt waar, jong en oud, de Heere is veel gewilliger dan u, jij of ik. Wat zal het ook vreselijk zijn als we sterven en dat we eenmaal zullen moeten zeggen, ik heb de erfenis gemist. Niet omdat de Heere niet wilde, maar omdat ik niet wilde. Want de Heere is veel, veel gewilliger dan u. Maar er zitten hier ook mensen die het moeten inleven, dat de wet krachteloos is tot de erfenis. Je hebt van alles geprobeerd in je leven, gewerkt, geworsteld, getopt en alleen maar een vloekende wet overgehouden. En dan alles tegen te hebben en naar buiten te staan. Dat als de Heer gaat werken, dan worden we buitenstaanders. Als u nu zo'n buitenstaander bent en buiten de erfenis staat, kunt u dan blijven zitten in uw ellende? Nee, je kunt jezelf niet begrijpen. Er is een soort van paradox in je hart en tegenstrijdigheid. Dan kun je het toch niet laten om te naderen. Om net als die bloedvloeiende vrouw toch achter hem neer te knielen. Om net als die Canaanese vrouw hem toch maar na te roepen. Ook al heb je geen recht. En ook al ben je dan een hondje en meer niet. U mag naderen, want de Heere nodigde er zelf toe. Hij is zo'n gewillige middelaar die het vol ontferming nog zegt. Nader tot mij. Die middelaar bidt en treedt nog tussen bij de Vader. Daarom houd aan, op hoop tegen hoop, want de Heere zegt het zelf. Zou ik niet horen wie dag en nacht tot mij roept? Nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Dan wil de Heere nog zeggen tot zulke rechtelozen: gij spreekt recht, geen recht. En toch recht, en genade recht, o. En dan mag het toch gebeuren, dat wie hier die erfenis ontvangen in de belofte, volk des Heren, die erfenis straks mogen ontvangen, in de vervulling in het hemelse Kanaan. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Zult u daarbij zijn, meisjes en jongens? Zullen jullie daar straks ook bij zijn? Amen. We gaan zo met elkaar zingen Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, U zij al de eer. Amen. Zegen.